Ter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Willem Voogd gaat laat naar bed vanavond, want hij is hier. De acteur komt na een vertellen over de telefilm Get Lost, morgen te zien op televisie. Hij is ook bekend van rollen in de succesfilm Mace Kees en Kniet op een bed violen. En hij heeft ook voorstellingen gemaakt over Jim Morrison en Sam Cooke. Documentairemaker Mark Smit vertelt over zijn favoriete scène in de filmgeschiedenis. Maar we beginnen komend uur met B.F. Tomese, schrijver van boeken. Een aparte plek in zijn omvangrijke oeuvre is weggelegd voor de oude boezemvriend J. Kessels, een delenlange roadnovel. Kessels en de schrijver namen ons mee van Azië tot San Francisco, via de reeperbaan in Hamburg, terug naar Tilburg, Texas, en de plaatselijke snackbar aldaar, waar de frituurspetter het verlangen van beide jongens aanwakkerde. Drank, vrouwen, countrymuziek en de Bundesliga. En nu neemt het personage in dit deel wraak op de schrijver. Een ontboezeming die vriendschap hardover gaat, die is al lang ter ziele. Die is er niet meer. Mede door het schrijven over de vriendschap is de vriendschap verbroken. Alleen de verhalen bleven maar komen. Ineens bedacht ik me toen dat Kessels misschien toch niet zo'n gekke plek inneemt in dat oeuvre van Tomese. Want daarin gaat het toch ook altijd over verlies, herinnering en het gevecht tegen alles dat al lang voorbij lijkt. P.F. Tomese, geboren in 1958. Hartelijk welkom.
Ja, goedenavond.
Wat is eigenlijk het moment dat je tegen jezelf zegt van die vriendschap is voorbij? We zijn helemaal geen maatjes meer.
Dat zei ik helemaal niet zelf. Hij zei dat en hij zei het niet zozeer. Hij deed het eigenlijk. Dus hij
heeft het uitgemaakt.
Ja, op een hele voor mij onbegrijpelijke manier. Zou maar zeggen. Hij gooide de hoorn op de haak. En toen dacht ik, dat is een misverstand. En toen deed hij het weer. Toen dacht ik, ik ga eens even wachten. Een weekje, twee weken, gooide de hoorn weer erop. En toen dacht ik, het zal wel over zijn.
Je dacht, stik er maar in.
Ja, nog ineens zo, want ik had eerlijk gezegd wel, als schrijver heb je toch altijd een vaag schuldgevoel over wat je anderen aandoet met je openbaringen. En dus ik was altijd wel redelijk gevoelig voor zijn terughoudendheid met mijn project. Maar ik had niet verwacht dat na zoveel jaar, ik denk dat we elkaar toch wel vanaf 1980 kende, na zoveel jaar, bijna 40 jaar, dat het dan ineens niet meer hoeft.
Het is een wonderlijke geschiedenis. Als het meteen was gebeurd, dan had iedereen er wel zich iets bij kunnen voorstellen. Je maakt een boek over iemand die in werkelijkheid bestaat. Je maakt er een personage van, dat wordt wilder en wilder. Het wordt misschien een karikatuur, een stripfiguur zou je hem ook kunnen noemen. Mm-hmm. Als diegene dan zegt, ja, daar heb ik geen zin in, dat begrijp ik nog. Maar dat het na zoveel jaar alsnog zich openbaart, die frustratie.
Zou je aan hem moeten vragen. Hij zal er geen antwoord op geven. Maar ja, mij verbaast het ook. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met, ja, een vriendschap heeft ook zijn hoogtepunten. Hè? Net zoals een liefde zijn hoogtepunten kent. En daarna duurt hij wel voort. Maar ik ging natuurlijk al jaren niet meer met hem. Stapte ik in de auto om met onbekende bestemming te verdwijnen. Dus dat onbegrensde daarvan was er toch al vanaf, van onze beide levens ook. Dus dat in die zin waren we al sowieso aan het terugkijken op onze wilde jaren. Maar dat deed ik altijd met veel plezier, moet ik zeggen. En we hadden altijd, dacht ik, genoeg te bespreken over de bekende onderwerpen. Hè, de countrymuziek, de voetbal, vrouwen. Werd wat minder.
Werd wat eenzijdiger, wat monogamer. Ja, er valt niet meer zoveel te bespreken dan op dat vlak. Misschien gaat het zo wel met mannenvriendschappen. Los van dat het uitmaken eigenlijk niet zo heel vaak gebeurt, maar dat het op een zeker ogenblik in een soort loop terechtkomt. Dat het eigenlijk over een stuk bevroren tijd gaat.
Nou ja, het mooie van een jongensvriendschap is wel dat er eigenlijk geen progressie in zit. Hij is er meteen en hij heeft meteen een vast stramien. Wij deden toch altijd hetzelfde. En we hadden voerden eigenlijk ook wel dezelfde gesprekken altijd. Maar dat heeft wel een zekere prettigheid. Hè? Dat is het. Net zoals in een bruin café staat de tijd ook stil. Hè? Buiten gaat de wereld door, maar in dat bruine café is het altijd borreluur. En dat gevoel had ik in die vriendschap ook. Dat het door die stilstand vond ik zeer aangenaam.
Dat je elkaar kent, weet wat er te doen staat. De rituelen staan vast. We doen het nog een keer.
Ja,
we schenken een biertje in.
Maar ondertussen verandert het leven natuurlijk. Verandert wel. Hè, het leven trekt zich van jou niks aan. Dus het, hè, je krijgt kinderen, je weet ik wat, je wordt ouder. Je krijgt allerlei praktische zorgen. En dus het leven, en dat gold voor hem ook en voor mij ook. Dus ja, je moet. Dus dat die vriendschap wordt steeds. Fantastischer. Hè? Dus daarom ben ik ook die boeken gaan schrijven. Omdat het eigenlijk totaal ongelooflijk is. Wat wij hebben meegemaakt samen. En ik, soms moet, als ik het schrijf, moet ik me ook realiseren van God dat het. Dat ik het was in die situaties. Hè? Dus dat,
Wat misschien ook wel helemaal niet waar is. Misschien is het ook wel een verhaal geworden. En in die boeken is het zeker af en toe een verhaal geworden. Je maakt er ook wat van.
Jawel, het is natuurlijk. Door de taal wordt het. Door de kunst, om te zeggen. Wordt het iets anders. Maar ja, ik moet tot mijn schade en schande wel bekennen. Dat het meeste wat erin voorkomt. Dat wel uit eigen ondervinding is. Op het papier is gekomen. Dit is niet aan mijn duim gezogen. Dus dat,
de avonturen, de reizen, de.
Ja, het gedonderen.
Gekkigheid.
Ja, het is, ja, als je het schrijft, wordt het sowieso iets anders. Dat houd ik ook bij, heb ik ook bij hele autobiografische dingen die ik schrijf. Ik zeg, dit is ook autobiografisch, maar dit is natuurlijk een roman. Maar hè, zoals Schaduwkind, wat dan over de dood van mijn eerste kind gaat. Ja, dat is natuurlijk toch anders. Het is toch een boek geworden. Daarom kan ik er ook uit voorlezen en weet ik wat. En daarmee optreden. Omdat het toch een boek is geworden. Het is toch een verhaal geworden. En dat schept die afstand. En dat maakt het mogelijk überhaupt om over dingen te praten voor mij.
Wat je zegt over een bruin café, dat zou dus ook over de literatuur kunnen gaan. Een plek waar je kunt vluchten en waar je de tijd kunt tegenhouden.
Oh ja, zeker. Want ook letterlijk, je leest ook heel makkelijk een boek wat ouder is. Waar mensen nog met een rijtuig zich verplaatsen. Daar heb je de minste. Ik heb daar niet de minste of geringste moeite mee. En die mensen die nog bediendes hebben of bedienden zijn. Ja, daar pas je toch moeiteloos aan. Dus dat vind ik juist een van de. In een film is dat moeilijker. In een film wordt het al. Dan zit je naar die kostuums te kijken. Maar als ik een roman lees van Dostoevsky, dan zit ik zo in Sint-Petersburg in de vuiligheid. En die knechten die slapen dan op een kleedje voor de deur. En de paardenknecht slaapt in het stro bij de paarden. Maar iedereen is dronken natuurlijk of gek. Ja, daar ben je heel snel aan gewend.
In die zin maakt het ook niet uit dat de vriendschap voorbij is. Je zou nog een heel leven over hem kunnen schrijven. Je zou leven die verhalen kunnen blijven opraken.
Ja, hij is beter dan ooit, vind ik. Ja, dat heb ik hem ook wel voor de voeten geworpen. Van ja, je komt er hartstikke goed vanaf in die boeken. Je bent veel beter dan in het echt. Kijk, ik ben de lul in die boeken, maar jij schittert als een onveranderbare held. In het echt word je steeds chagrijniger, maar hier heb je er geen last van. Dus dat, ja, dus. Prijs je gelukkig, maar dat doet hij dus niet.
Ik hoor dit zo vaak van schrijvers over ouders die boos zijn over het verhaal dat is geschreven of dat ze een personage zijn geworden. Er is geloof ik wel eens een rechtszaak, nee weet ik zeker, er is een rechtszaak over gevoerd. Een moeder die niet wilde dat Emma Curvers was dat geloof ik, dat het boek verscheen.
Ja, en Wellebeck, dat heeft geloof ik die moeder zelf een boek gaan schrijven tegen hem weer.
De enige fout die ik in mijn leven heb gemaakt is dat ik dit gedrocht heb gebaard of zoiets, zei ze toen.
Oh ja, ja.
Heel, heel aardig. Weet je wel van wie hij het heeft trouwens?
Ja.
Maar daarmee gaat dit boek ook over wat literatuur is. En hoe lang dat eigenlijk nog mag bestaan. Dat je zomaar de werkelijkheid beetpakt en er iets van maakt. En dat je zomaar verhalen vertelt. En dat jij als schrijver zomaar in mag grijpen in andermans leven. Al is het maar een fictief persoon zelfs. Mag jij je wel inleven in iemand anders?
Ja. Ja, maar dat is precies. Kijk, van iemand die betrokken is, snap ik het nog wel. Want je hebt toch altijd de illusie dat je zelf de regie over je leven voert. En dat er misschien andere mensen zich ook met je leven bemoeien. Je eigen vrouw of weet ik wat, daarbij dan nog wel mee. Daar ga je nog wel mee akkoord. Maar dat er zomaar iemand in een andere stad achter een toetsenbord gaat zitten. En jouw leven gaat beschrijven. Ik denk dat voor iemand als Kessels dat het juist vervelend is dat het zo lijkt. Als het nou helemaal verzonnen was, als het een totale van de pot gerukte figuur was geworden die niks met hem te maken heeft, alleen een naam draagt die verwantschap vertoont met de zijne, dan, dan had hij daar denk ik minder moeite mee gehad dan dat het lijkt. Want nu lijkt het heel erg en het lijkt toch niet helemaal hetzelfde. Als een foto van je in de krant, dan denk je, god, waarom heeft hij die nou afgedrukt? Ik kijk bijna nooit zo. Hij is natuurlijk toch ergens betrapt. Juist omdat ik hem geraakt heb. Dus dat begrijp ik ook wel. En dat is ook heel vervelend. Ik denk dat voor mijn ouders, hè, die Emma Curves weet ik dan niet. Die ken ik niet. Dus misschien ook, die verdient het misschien. Maar over het algemeen. Ik weet ook wel, bij Gerard Reven werd ook wel de andere gezegd. Die vader is toch helemaal niet zo erg. Was best wel een geestige, charmante man. En door Gerard is die neergezet als een zwakzinnige. Hè? Dan moet hij dan de rest van van de eeuwigheid mee doen. Dus dat is oneerlijk en onrechtvaardig. En dat is een risico dat je loopt door in de buurt van de schrijver je op te houden. Maar dat andere wat je zegt, dat niet mogen de mensen die protesteren, denk dat het een algemeen probleem is van onze maatschappij. Dat mensen zich voortdurend over alles aangesproken voelen. Ook al heb je het helemaal niet over zich. Ik geloof dat ik juist vaak mensen beledig die ik echt nog nooit in mijn gedachten heb gehad, maar die zeker weten.
Die zichzelf herkennen, ja, en dan denken
weten dat het over hun gaat. Ja.
Wat flik je me nu?
Ik had het met Vladivostok. Dat is een politieke roman, een mediaroman is het eigenlijk meer. Maar goed, politieke media lijken ook wel heel erg op elkaar. En daar waren heel veel mensen heel kwaad over. Die dachten dat ik hun had geportretteerd.
Maar dat is ook een compliment op een gekke manier. Compliment aan de schrijver als iemand denkt dat het over hem gaat.
Ja, maar dat is natuurlijk zo werkt literatuur natuurlijk. En zo werkt ook die identificatie. Dat is natuurlijk een heel belangrijk proces in het lezen. Als jij niet aan identificatie doet, kom je niet in een boek. Dus je wordt meteen verleid om partij te kiezen in een boek. Dat doe je ook in een film, dat doe je ook bij een voetbalwedstrijd. Je kiest altijd. Je moet voor iemand zijn, met iemand meeleven, je met iemand associëren. En daardoor gaan die mensen, dat doe ik zelf ook, gaan mensen denken, dit boek gaat over mij. Ik weet ook nog wel, toen ik voor het eerst Gerard Reven werd in Nieland las, ik dacht, hoe weet die Reven dat? Dat heeft nog nooit iemand zo opgeschreven, maar zo voel ik het helemaal. Dit is mijn jeugd. Al die dingen waar ik me voor schaamde en waar ik dacht van, ik ben gestoord. Die blijken door een ander in kaart te zijn gebracht. Die hebben kennelijk iets normaals, want hij heeft het ook.
Hij heeft in mij gekeken. Ja, ja. Hij kent mijn gevoelens. Wat je zegt over vriendschap, hè? Die vriendschap kan doorbestaan. Want ik heb een plek gevonden waar het als een soort bruin café gewoon kan voortleven in mijn boeken. Dat gold ook voor Schaduwkind. Je noemde dat boek al. Dat ging over je overleden dochter. Alweer een tijdje geleden is dat. Dat boek, dat is wel eens. Het was een rouwroman genoemd, maar zo heb ik het niet gelezen. Ik heb het eigenlijk gelezen als schaduw. Iemand die doorleeft, ja. Door er niet meer te zijn.
Ja, dat is het wonderbaarlijke van de suggestie die je met woorden kunt oproepen. Dat iets er nog is. Religies bedienen zich ook altijd van taal, hè? Ook wel. Katholiek enzovoort, ook wel van beelden. Maar de taal is natuurlijk het instrument van het geloof. En het geloof gaat uiteindelijk, naast allerlei andere dingen, over gene zijde. Dat is waarom mensen geloven. Omdat ze denken dat er voorbij de dood nog iets zou kunnen zijn. En
dat de liefde de dood zal overwinnen.
Ja, en dat hebben wij als schrijvers natuurlijk ook. We hebben toch dat magische gevoel. Als je het maar goed genoeg beschrijft, dan is het er. Dan is je verleden nog mooier dan het ooit was. Bijna alle schrijvers zijn gebiologeerd door voortbestaan. Niet zozeer als standbeeld of als straatnaam, als Tweede Helmers. Maar wel als dat je iets die vluchtige, sterfelijke momenten kunt vereeuwigen. Dus dat gevoel dat je dat vastigheid geeft, juist dat vluchtige. Ja, dat is een soort magie. Ik denk daarom schrijvers. Je bent ook altijd meest gebiologeerd doordat je iets alledaags tegenkomt in de kunst. Hè? De Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw is volgens mij daarom ook zo beroemd geworden. Omdat het over potten en pannen gaat en een gebakken ei. Hè, dat is het wonder. Als het over koningen en keizers en generaals gaat, dan geloven we het graag. Maar
dat je eeuwigheid kan verlenen aan iets dat zo alledaags is.
Ja. Dat is eigenlijk het bijzondere ervan.
En dat is ook met het beschrijven. Dus de beschrijving van iets onbenulligs, om het zo maar te zeggen. Dat is de magie dat wij... Ik weet zelf dat ik... Ja, ik zat op het gymnasium en dan kreeg ik al die rijtjes moest je stampen en weet ik wat. En het was allemaal de ene was nog belangrijker dan het andere. Maar wat, ja, waar je door getroffen werd, waren gedichten van Martialis of van Catullus. En die gingen dan over hele gewone dingen. Van scheldgedichten van iemand voor wie scheer. Ik snap dat jij je oksel scheert, Brutus. Maar voor wie scheer jij je reet? He, dat, en ja, dan zat je dat te vertalen, reet. Ja, dat zei de leraar dan, iets ander woord daarvoor natuurlijk. Maar daar kwam het dan op neer. En ja, ik vond dat fantastisch dat je dat 20 eeuwen...
Dat taal dat kan doen. Ja, dus dat taal iets dat normaal nooit zou overleven, en ineens eeuwig kan maken.
Ja, en ineens heb je een echt mens. Ineens, dus al die, in die dode taal komt ineens een echt mens naar voren, want een echt mens scheldt en een echt mens drukt zich niet diplomatiek uit en niet in retorische hoogstandjes, maar die zegt dat soort dingen. En ja, ik vond dat een wonderbaarlijke ervaring. En dus dat heb ik ook wel bij J. Kessels, heb ik misschien ook wel de illusie dat juist de vuilbekkerij over... Over vele jaren.
Dat het hoge en het lage elkaar kan ontmoeten. Want mensen hebben zich wel eens verbaasd van hoe kan die man nou aan de ene kant de onderwaterzwemmer maken en aan de andere kant J. Kessels, wat hebben die boeken met elkaar te maken? Maar eigenlijk alles, het hoge en het lage, dat kan je verenigen met taal.
Ja, ik vind zelfs... dat heeft het gemeende. Ik zie onmiddellijk dat het allemaal boeken van mij zijn, gewoon door de formuleringen. En het onderwerp... Ja, kijk, in de literatuur is het kennelijk zo gesteld geworden dat je, zou maar zeggen, literaire onderwerpen hebt en minder literaire. Dus dat een, zou maar zeggen, een restaurant literairder is dan een snackbar, om zo maar te zeggen. Of dat een voetbaltribune minder literair is dan een loge in de opera. En dat is natuurlijk de totale waanzin als je daarover nadenkt. Dat is natuurlijk, maakt toch helemaal niks uit
wat je beschrijft. Het gaat om beschrijft. De taal en het spel van
wat ik net noemde, die Hollandse meester van de 17e eeuw. Ja, je had in de 17e eeuw ook wel een hiërarchie. Dat het historisch stuk stond hoger dan het portret. En het portret stond weer hoger dan het stilleven en dergelijke. Of het landschap. Maar dat waren vooral financiële categorieën. Je moest er meer voor betalen. Een schutterstuk was gewoon duurder dan een landschap. Maar zoals wij naar die kunst kijken, maakt het ons toch geen moer uit of er een heilige op staat of dat er een dorre tak te zien is. Dus dat, ja,
maar dit is met zoveel humor beschreven. En dan gaat het over Duitse porno en de Bundesliga en over de frikandelletjes en over, ga maar door, de country muziek en al die dingen. Maar de thema's eronder zijn eigenlijk hetzelfde. Namelijk het vechten tegen de tijd, het vasthouden dat voorbij is, het leven in de nostalgie.
Ja, maar dat is het mooie. Kijk, die J. Kessels, en dan heb ik het over de romanfiguur, die is altijd hetzelfde. En ik vond dat zo'n... Ik kwam er echt toevallig op hem, omdat het mijn vriend is, was. Maar, en wij reisden en ik reisverhalen schreef en ik hem nodig had in mijn reisverhaal. Zo ben ik over hem gaan schrijven. Maar toen kwam ik erachter wat voor fantastische figuur het was, dat die figuur die altijd hetzelfde is. Eigenlijk is dat vond ik het wonderlijke, dat je een roman blijkt te kunnen schrijven over een figuur die totaal geen ontwikkeling kent.
Geen uitdaging, geen obstakel, geen avontuur, geen catharsis, noem maar op. Gewoon
volkomen voorspelbare figuur. En dat was eigenlijk mijn literaire ontdekking. En die country muziek en weet ik wat, daar kijken dan mensen raar naar, omdat ze er meestal niet naar luisteren, maar zouden ze vaker moeten doen, want
dat is ook hoge kunst.
Er zit een hele mooie muziek tussen, hoor. Dat kan ik wel verklaren. Maar,
maar hoe gaat het na zoveel jaren? Want je zei iets dat er niet is en iets dat doorleeft. En dat kan je met taal doen. Als het dan gaat over een jeugdvriendschap, hoe lang kan je dat vasthouden? Hoe lang kan je dat in je hoofd voort laten duren? Een overleden dochter, inmiddels ook al 15 jaar geleden. Nog wel iets meer, geloof ik zelfs.
Ja, 16 jaar. Maar
blijft dat lukken? Kun je dat laten doorleven? Want ik denk dat iedereen dat herkent. Iets is er niet, maar eigenlijk is er nog wel. Zoals je overleden dierbaren soms er even wel zijn. Al is het maar in gedachten.
Nee, maar iets kan nooit voortleven door de herinnering kent geen duur. Hè? Daarom deugen standbeelden en straatnamen niet. Want daar ga je bij vervelen en die worden hol en leeg. Een herinnering, ik zeg het in ergens in Schaduwkind... geef ik de opdracht aan mijn lezers... altijd met lege handen staan... want dan kun je beter vangen als het nodig is. He, dus een herinnering is iets wat je, waar je ontvankelijk voor moet zijn. Als je hem de hele tijd wil oproepen... dus de spreekwoordelijke portret op het dressoir... ja, dat roept geen herinnering meer op. Maar de magie van taal is dat je het... ja, steeds in andere woorden doet. Dus dat die, als het ware, die herinnering zich prijsgeeft. Omdat je denkt, nu zie ik het. Omdat hij die woorden gebruikt, voel ik het. Hè? Dus je moet als schrijver dus bewegelijk blijven. En het steeds opnieuw formuleren. Wil dat kunstje gaan werken? Als jij denkt, toen Schaduwkind verscheen... werd in die recensie vaak gewacht gemaakt van een monument voor zijn dochter. Nou, ik werd er helemaal onpasselijk van.
Dat was het niet.
Niet moet is een grafzerk. Dat is dat een monument, vind ik het tegendeel van herinneren. Een monument is eigenlijk een plaat op die herinnering... waar die herinnering nooit meer onderuit komt. Dus dat zoek ik ook helemaal niet als ik schrijf. Als ik schrijf, zoek ik de... ja, de als het ware de schetsmatige formulering, de tastende formulering... die ineens het beeld oproept of het gevoel oproept.
En zo is het ook met herinnering. Of het nou gaat om een vriendschap of iemand die er niet meer is. Dat is een moment dat het zich openbaart. Dat het er heel even is.
Ja.
Maar niet de hele dag. Of niet dat je ernaar op zoek kunt.
Nee, maar daar krijg je ook altijd de hypocrisie van. Mensen die in de rouw zijn. Dat die dan ook de hele dag met zo'n... met zo'n uitgestreken kop rondlopen. Ik bedoel, dat is ook iedereen weet dat als je iemand mist en verliest, ja, is die spanning zo groot, dan moet af en toe wel gelachen worden natuurlijk. Hè? Dus dat anders is dat niet te dragen. En dan heb je wel van die mensen die dan beweren van, er mag niet gelachen worden, want we gedenken een dode. Hè? Dus nou, ik kan nu al verklappen dat ik hoop dat er op mijn begrafenis toch wel flink gelachen zou gaan worden. Anders moeten ze maar wat uit de Ikje Kessels gaan voorlezen.
Je noemde de countrymuziek en dat mensen daar meer naar moeten luisteren. Hank Williams, dit is echt zo'n, vind ik hoor, zo'n heel mooi nummer. My son calls another man daddy.
Tonight my head is bowed in sorrow. I can't keep the tears from my eyes. My son calls another man daddy. The right to his love I've been denied. My son calls another man daddy. He'll never know my name, nor my face. God only knows how it hurts me for another to be in my place. Each night I laid there in prison, I pictured a future so bright. For he was the one ray of sunshine that showed through the darkest of night. Today his mother shares a new love. She just couldn't stand my disgrace. My son calls another man daddy and longs for the love he can't replace. My son calls another man daddy.
daddy. He'll never know my name nor my face. God only knows how it hurts me for another to be in my place.
Hank Williams, My Son Calls Another Man Daddy. P.F. Tomees is de gast vanwege Ik, J. Kessels. Het personage neemt wraak op de schrijver, neemt het over en levert bij de uitgeverij, geheel buiten het weten van de schrijver zelf, een manuscript in. En zo ontstaat deze literaire strijd. Wie mag eigenlijk wel over wie schrijven? Wie bepaalt dat? En de schrijver die in wanhoop uitroept, anders dan schrijft de lezer toch verdorie dat boek zelf, maar als hij het allemaal zo goed weet. En zo lopen feit en fictie weer hopeloos door elkaar in dit boek dat uiteindelijk gaat over een verbroken vriendschap. Een vriendschap die eeuwig zal doorleven. De twee jonge mannen met hun wilde avonturen. Maar de vriendschap is niet meer. Je haalt aan het eind, dat kan ik wel verklappen, denk ik, On the Road aan van Jack Kerouac. Mm-hmm. Een boek dat je als jonge man las, dat enorme indruk maakte. Dat ook een rol speelde in die vriendschap. Ja. Met de mooiste slotscène volgens jou uit de literatuurgeschiedenis. Over Sal en Dean, ja, die heel Amerika zijn afgereisd. En die dan geen vrienden meer zijn.
Ja.
En dan vertelt de verteller dat hij er toch altijd zal zijn. Ook al is hij er niet meer. Dat hij altijd aan hem zal denken.
Ja.
Prachtige jongensromantiek.
Ja.
Heb je dat zelf ook nageleefd, On the Road? Is het ook gelukt om zelf een beetje zo te worden destijds? Toen je een jonge man was?
Ja, de kern van onze vriendschap had daarmee te maken. Dat we bleken allebei met On the Road in onze rugzak door Amerika te zijn gereisd. Ik met de Greyhound en hij had geloof ik een vliegtuigdeal dat hij in 5 steden kon landen of zo. En ik ben met zo'n Greyhound dwars doorheen gegaan. En dus dat wel met dat verlangen. Maar zo is Kerouac zelf ook gegaan. Kerouac ging ook met het verlangen naar Amerika. Trok die Amerika in, want hij woonde ergens aan de oostkant. En hij was natuurlijk best een verlegen aspirant schrijver. En die kwam een paar ruige figuren tegen. Eerst Allen Ginsberg, dus de dichter. En later Neil Cassady. Dat was een beatnik. Een rondreizende vrijbuiter die ook biseksueel was. Dus hij vrat alles, zal ik maar zeggen. En daar trokken ze mee naar Mexico, gingen ze. En Kerouac was eigenlijk hetzelfde type als ik ben. Eigenlijk een buitenstaander die erin gesleurd werd door de omstandigheden. En daar eigenlijk altijd een verlangen naar hield, een heimwee naar hield. Maar er eigenlijk niet aan deel kon nemen. Dat dubbelzinnige kenmerkt wel On the Road, en dat had ik toen nog niet door, maar nu ik het voor mijn boek weer heel goed gelezen heb, besef ik dat het On the Road zelf ook een verlangen is naar dat reizen, wat hij weliswaar deed, maar wat hij pas kon beleven toen hij
zat te schrijven. Ook dat andere verlangen, dat is juist de stilte van de studeerkamer. Niet gestoord worden, niet gezien worden, even niemand die over je schouder meekijkt en alleen maar achter de tekstverwerker zitten en schrijven. Dat is totaal tegengesteld bestaan. Het personage dat erop los reist en van alles meemaakt in grote avonturen. En de schrijver die natuurlijk in praktijk verlangt naar rust. Dan heb ik tijd om te schrijven.
Ja, en het te ervaren. Kijk, je ervaart iets pas als je erop terugkijkt. Als je het aan het doen bent, dan ben je aan het overleven. Dan ben je bezig een onderdak voor de nacht te vinden of uit een netelige situatie te bevrijden met allerlei engerts en gekken in een of andere loesje tent. En dan ben je daarmee bezig. En pas later kan tot je doordringen wat je eigenlijk hebt meegemaakt. En dat dubbele, dat kenmerkt denk ik iedere schrijver wel. Dat hij en het verlangen heeft naar avontuur en het verlangen heeft om dat rustig op zijn kamer eindelijk te gaan beleven. Je beleeft het pas in de rebound. Hè? Dus,
als het opgelost is, als het niet meer koud is, als je onderdak niet meer nodig hebt.
Ja, het beroemdste voorbeeld is ook Proust, hè? Die een modern leven leidde, of althans wilde leiden, en dat ook deed. En daar toen over ging schrijven. En toen dacht, ja, maar nu kan ik het niet meer beleven, want ik moet erover schrijven. Moet ik me ook terugtrekken. En dat, dat heb ik natuurlijk met die Kessels boeken ook. Als ik nu nog in die honky-tonks zou willen zitten, dan zou ik er niet over schrijven. Dan zou ik daar gaan zitten. Hè?
Maar je moet er waarschijnlijk niet eens aan denken om het nog te doen.
Nee, ik zou er nu niet meer dat plezier aan beleven. Of plezier is een verkeerd woord. Ik vond het een sensatie om te merken dat die wereld van die songs en zo, dat die echt bestond. Of tenminste, die wil je dan ook zien. En die wereld bestaat overigens ook niet meer. Die wereld die ik beschrijf, niet overigens in dit boek, maar in andere J. Kessels boeken en verhalen, die honky-tonks, die bestaan niet meer. Die hele live cultuur van al die tenten, die roadhouses en die honky-tonks die allemaal op zaterdagavond een bandje hebben staan, dat is niet meer.
Ze hebben nu een DJ, zelfs
ze
daar.
Ja, ze hebben wel country DJ's, ja. En wat er nog is aan optredens en van die grote, succesvolle dingen in stadions en in Nashville enzovoort. En die grote zalen. Maar die romantiek van zo'n tentje langs de highway, waar dan een paar van die kerels met van die opgedirkte meiden aan het line dansen zijn, dat zie je niet meer. Dat is weg.
Je hebt toch een aantal jaar in je leven aangerommeld. Je ging geschiedenis studeren en op een gegeven moment werkte dat niet meer. Toen heb je wat baantjes gehad hier en daar.
Ja.
En toen op een zeker ogenblik kon je bij een krant aan de slag. Maar er was toch een soort periode, de wilde jaren, dat er niet echt een lijn in je leven zat of een bestemming, of dat het allemaal nergens toe leek te gaan leiden.
Ja, kan ik iedereen aanraden, moet ik zeggen.
Dat is de meest vruchtbare tijd van je leven.
Ja, dat is wel zo. Je denkt wel voortdurend aan de omineuze waarschuwingen van je ouders. Van dit, jij komt nu, verspil je laatste kansen. Hè, en dat geeft ook wel een soort duizeling. Hè. Dat weet je ook wel, dat je iets aan het verspelen bent of aan het vergooien. En dat zeker als je wat ouder wordt en je ziet dat al die andere klasgenoten van je afstuderen en banen krijgen en met vrouwen in huizen gaan wonen en kinderen voortbrengen. En zelf sta je nog steeds in een of andere café met zo'n meid waar je beter niet aan kon beginnen. Ja, dat vond ik wel. Het is achteraf wel goed geweest dat ik dat gedaan heb.
Al had je waarschijnlijk ergens in je achterhoofd een idee, dit is niet voor altijd, er moet nog iets gaan gebeuren. Ik moet nog beginnen aan een carrière, misschien wel, dacht je al, aan een gezin of wat dan ook.
Ja, ik dacht altijd aan een. Ik ben toch altijd van betoveringen geweest. Ik dacht altijd, er komt een moment en dan blijk ik een totaal ander leven te leiden. En een totaal ander. Dit blijkt dan een vergissing te zijn. En dan begint het. Ik heb altijd die verwachting gehad. En die is nooit ingevuld in de zin van, schrijf ik een boek of dan krijg ik daar een prijs voor, of dan kom ik op een bestsellerlijst, of dan mag ik bij in een talkshow gaan zitten. Dan zou ik er nooit aan begonnen zijn. Dat soort dingen.
Dat was niet de motivatie.
Nee, het was meer iets ondefinieerbaars. En achteraf denk ik dat het was dat ik verlangde naar mezelf. Het is eigenlijk toch een vorm van zelfdestructie. En dat doe je dan eerst op een klassieke manier met drank en te laat in verkeerde cafés en te weinig geld en te weinig en dat soort dingen. En later neemt dat de vorm aan van de zelfdestructie op papier. Dat je als het ware je eigen bestaan ondergeschikt maakt aan je papieren bestaan. En mensen vragen zich wel eens af, hoe komt die vent ertoe om En schaduwkind te schrijven? Jij noemde het net ook, of onderwater zwemmen. Dat soort boeken die dan serieus worden genomen. En dan daarnaast deze boeken. Maar ik vond het juist een enorme bevrijding dat ik allerlei boeken kon gaan schrijven. En daar echt onvindbaar in werd. Dus dat ik.
Dat de taal het werk deed. Jij maakte wel die taal, maar zelf verdween je daardoor.
Nou ja, ik kwam er echt. Als ik het nu zeg maar, dat deed ik niet bewust. Het is geen strategie geweest. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik. Je hebt altijd de druk van iemand te moeten zijn. Dat is dat verhaal van die ouders die zeggen, als je nou je studie eerst afmaakt, dan kun je altijd nog gaan reizen. Of zoek nou eerst een baan en dan kun je altijd misschien nog een jaar vrij nemen. Nee, maar ja, ik begin liever met dat jaar vrij.
Lijkt me ook veel verstandiger.
Ik wou nooit iemand worden. En ik wou ook nooit schrijver worden. Ik wou niks worden. Maar dat hoort niet tot de mogelijkheid. Je moet iets worden. Hè? En het mooie van de kunst of het schrijverschap, of denk dat het ook wel geldt voor acteurs of voor schilders. Je kunt verdwijnen achter je werk. Je hebt nu laatst ook dat voorbeeld van Lutje Bert. Iedereen denkt, wat gek, die vent was toch zo'n goede vent van na de oorlog. En daar begon een nieuw geluid en een nieuw leven en een positief levensgevoel.
En dan blijkt hij een nazi te zijn geweest.
Een nazi te zijn geweest, maar het verklaart juist waarom hij zo goed was. Dat werk was het enige wat hij had, want anders zat hij de hele tijd met dat Sieg Heil. Zou hij achtervolgd worden en dan zou hij zijn hele leven hebben moeten uitleggen wat hij toch zag in Nazi-Duitsland. Want hij is daar enorm door aangeraakt.
Is dat bij jou ook zo? Want als je een enorm verdriet meemaakt, waar Schaduwkind over gaat, een dochtertje heel jong verliest, door een hersenbloeding, ineens is dat kindje er niet meer. Is dan de werkelijkheid ook minder geworden dan de wereld van de fictie? Werkt het zo?
Ja, wij verloren allebei, moet ik zeggen, wel onze appetiet voor allerlei dingen die mensen belangrijk vinden. Van overal bij te zijn, allerlei feestjes af te lopen en alle laatste roddels te horen enzovoort. Al die dingen die vaak van het hoogste belang zijn in een mensenleven. Daar waren we het wel, dat waren we wel kwijt. En dan denk je even, waar ging het eigenlijk over? En dan zit je meer in een binnenwereld, blijk je te zitten, dan in een buitenwereld. En dat heeft mij, dat schrijven voor mij is toen wel veel belangrijker geworden. Niet zozeer het succes hebben, het schrijver zijn, maar het schrijven zelf. Dus het oproepen van virtuele realiteiten. En dat is, ja.
Een wereld waar je wel de macht hebt. Misschien ook.
Ja, en vooral waar de mogelijkheden blijven bestaan. Een van mijn lievelingscitaten uit de literatuur is van Thomas Mann, uit Tonio Kreugers, een verhaal van hem. Waar hij zegt dat, hij beschrijft de jonge Tonio, wat een soort alter ego van hem is. En hij was nog naïef volgens de schrijver, want hij wist niet dat de 1000 mogelijkheden van zijn leven louter onmogelijkheden zouden blijken te zijn. En dat besef van, als je ouder en wijzer wordt, dan weet je, nee, dat gaat zo niet en zo werkt dat niet. En denk nou even na voor, want al die deuren worden dichtgeslagen als je ouder wordt. En als schrijver hou je al die deuren open. Je bent altijd bezig met een boek wat onmogelijk is. Je komt er niet uit. Je denkt, dit gaat me niet lukken. Toch gaat het weer gebeuren. En dat is toch het steeds weer optreden, de wonder en de magic, zoals Nabokov dat noemt, van het schrijven. Dat er iets gebeurt wat jij niet had kunnen voorzien. Wat weer boven jouw macht blijkt te gebeuren. En dat daar vertrouw ik liever op dan op de zekerheden van een
van de werkelijkheid, van het bestaan. Het is misschien ook wel bevrijdend als dat bestaan een keer zich echt lelijk tegen je keert. Dat er iets onbevattelijks naars gebeurt, wat ook alleen maar naar is, dan heb je soort van de bodem geraakt. En vanaf dat moment ben je misschien ook een beetje bevrijd.
Ook dat, hè, je kunt ook zeggen dat hebben we dan weer gehad of zoiets.
Erger wordt het niet of zo?
Ja, van die eigen dood zou bijna nog een verlossing zijn of zoiets. Hè. Dat soort pathetiek overvalt je dan wel in het begin. Maar dat gaat gelukkig ook wel weer voorbij, moet ik zeggen. Maar dat zeker, ja.
Er is afgelopen week einde iemand overleden. Michael de Jong was dat. Die is hier te gast geweest. Een Nederlands-Amerikaanse blueszanger. Man met een fantastisch levensverhaal. Was ook hier te gast 2 jaar geleden. Heeft toen een uur verteld over al zijn avonturen. Hij heeft ook gezongen in deze studio. Of in de vorige studio, maar dat maakt niet uit. Een dierbare herinnering. En daarom wilde ik ook een nummer laten horen van hem. En dat heet Primetime.
Try to relax here. It's time to think it over. Mercy, but I feel like I got the world right down on my shoulder. I swore it was gonna get better when I got older. Prime time ain't no time to be. bed. It comes in handy on them days when I'm trying to stay one step ahead. All those emotional shootouts, a man can get worn out. Prime, prime time, ain't no time to be here all alone. TLNC. You see the rules, they keep on changing about what love's supposed to be. So many surprises, and they're all wearing clever disguises. Prime time ain't no time to be here all alone. Well, I wonder what I'm gonna do. Wonder what am I gonna say when I'm standing there at those pearly gates and it's way too late to pray. All that stinking, thinking, look out, cause it's gonna make me go back to drinking. Prime time ain't no time to be here all alone. World keep on turning on, and it is a natural fact. Some things you gonna lose in this life, and they never, 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 never coming back. I ain't getting no younger. Oh mercy, Lord, don't let it last much longer. Prime time ain't no time to be here all alone. Coming home.
Michael de Jong, afgelopen zaterdag overleden, 72-jarige leeftijd. En het nummer heette Prime Time. Nooit meer slapen. En hier tegenover mij zit P.F. Tomese vanwege het boek Ik, J. Kessels. We hadden het over de literatuur, over wat je eigenlijk in verhalen kunt doen. Een plek waar de tijd even stilstaat. Dat fascineerde je ook in je vriend J. Kessels, dat de tijd bij hem stilstond. Mm-hmm. Dat hij zich niet ontwikkelde. Bleek helemaal geen vriend meer te zijn, maar in de boeken leeft hij voort. Ja. En eigenlijk kun je met verhalen, met taal, kun je de wereld naar je hand zetten, kun je dingen laten voortleven die er niet meer zijn. Kun je ook het banale vereeuwigen van een snackbar of een frikandel. Dat kun je tot hoge kunst maken als je wil. Het is een wereld van vrijheid, van mogelijkheden. Jouw vader werkte bij een drukkerij. Mm-hmm. We hadden het over je ouders, dat ze toch zeiden van, nou, ga nou eens iets nuttigs doen. Dan kan je later altijd alsnog gaan reizen en alsnog gaan feesten. Is dat eigenlijk via hem ook gekomen dat je bent gaan lezen?
Ja, het was bij ons wel een. Ja, dat is altijd moeilijk, want niet iedereen bij ons is een groot lezer geworden. Van alle kinderen.
Maar bij jou heeft het misschien zo gewerkt?
Ja, en we hadden natuurlijk veel boeken. En we speelden als kind al op die drukkerij. Het was nog in de tijd van het lood. En de romantiek van die zware drukpersen. En dat. Dat bijna helse. Helse kabaal wat die machines maakten. Wat een soort monsterlijke dieren waren dat beide voor ons. Maar tegelijkertijd, ja, die boeken die slingen natuurlijk overal rond. Ik denk dat de literatuur niet tot via het gedrukte woord tot je komt, maar het voorgelezen woord. Ik denk de magie van het verhaal dat het daar begint. Hè? Dus als ik denk aan mijn vader, denk ik niet aan de directeur van die drukkerij van de Garde in Zaltbommel, maar aan de man die op de rand van mijn bed verhalen vertelde. En dat waren soms waren dat verhaal die me werden voorgelezen. Hè, dus dan Winnie de Pooh tot aan Pieter, wat is het, Erik van Godfried Bomans. Maar hij vertelde ook wel verhalen over de oorlog en over zijn leven. En dat vermengde zich bij mij allemaal tot iets wat mij altijd wel enorm heeft aangetrokken. En ik heb wel altijd En ik ben al snel veel gelezen. En ja, dus het is voor mij wel een tweede natuur altijd geweest.
Een wereld die je erbij had. Ja. Die je er ook maar bij hebt gekregen. Heeft je vader eigenlijk ooit nog gezien dat het goed kwam met zijn zoon? Want hij is jong gestorven.
Nee, helaas niet. Maar aan de andere kant kun je zeggen, als hij niet was zo jong, of voor hem dus jong, en ik was ook jong trouwens, gestorven. Maar als dat niet was gebeurd, had ik misschien anders geschreven. Want het heeft wel mijn hele kijk op het leven wel bepaald. Dat je zo plotseling zomaar ineens helemaal dood blijkt te kunnen zijn. Dat vluchtige daarvan en dat radicale, dat heeft wel mijn toekomstbeeld bepaald. Dat ik dacht, nou ja, als het dan toch zo gaat, waarom zou ik dan voor mijn pensioen gaan leven of voor mijn loopbaan of dat soort vreselijke dingen. Dus dat heeft het wel versneld. En dus dat in die zin is dat een paradox. Maar natuurlijk heb ik het wel eens jammer gevonden. Ik herinner me wel nog toen ik als jonge verslaggever dan bij die Brabantse krant werkte, dat ik toen mijn eerste recensie had. Dat was na 2 maanden. Want ja, daar was het zoals ik vrij ongeschikt was voor de journalistiek, dan werd je op de kunstredactie geplaatst. Dus ik kwam met mijn neus in de boter. Eigenlijk vond ik zelf, maar iedereen vond het heel sneu voor me dat ik alleen maar naar balletvoorstellingen ging en toneel. Maar dan mocht ik ook wel eens een boek doen, want dat deed toch niemand. Die lagen daar maar. En toen weet ik nog dat ik toen Harry Mulisch besprak. Ook gek eigenlijk, hè, met zo'n snotneus.
Dat is een snotneus die de Mulisch mag bespreken.
Maar het was een van de tussendoorboek. Maar niemand interesseerde zich daar ook trouwens voor Mulisch. Dus Mulisch was overal groot, behalve in Tilburg. Maar daar hadden ze andere dingen aan.
Andere helden en dingen.
Andere verhoudingen. Dus dat besprak ik. En ik vond dat kennelijk leuk om dat af te kraken. Dus ik had een heel hooghartig, eigenlijk onuitstaanbaar stukje geschreven. Wat echt nergens op sloeg, dat die moeder eigenlijk, wat erop neerkwam, dat hij toch nog wel best wel veel te leren had, wat mij betreft. Het was in de tijd dat hij PC Hoofdprijs kreeg.
Dat is jeugdige overmoed, dan doe je dat.
En mijn vader kwam dat toen, weet ik nog wel, die kwam toen een keer bij mij langs. En ik woonde op kamers toen in Eindhoven. En hij kwam toen bij mij op bezoek en had dat ding uitgeknipt. En hij was heel apentrots, want er stond mijn naam natuurlijk boven. En ik had het natuurlijk al lang zelf ook gezien, dat ding. Maar dat vond ik heel ontroerend. Dat was eigenlijk een van de weinige keren, of misschien wel de enige keer, dat ik besefte dat mijn vader trots op me was. En dat ik hem niet teleurstelde, want dat was natuurlijk mijn algemene gevoel bij hem. Maar dat die trots, die had toch ook met dat schrijven te maken. Ik denk dat het toch was dat ik iets deed wat hij nooit had gedaan of niet had gekund.
En stiekem misschien had gewild. Dus eigenlijk had hij ook helemaal niet alle bestsellers hoeven meemaken om trots te zijn, want hij was al trots
op dat
vanwege één klote recensie over Mulisch.
Ja.
Mooi, als je nu over hem vertelt, is dat ook weer dat je hem... Ik bedoel, hij is er niet meer, al heel lang niet meer, maar toch ook weer wel. Hij reist met je mee of hij is nog in gedachten of hij komt soms even tevoorschijn.
Ja.
Dat is ook weer die schaduwwereld.
Ja, maar dat komt ook. Dat is natuurlijk de paradox van als je ouders, mijn moeders ook overleden dit jaar. Dus als je ouders er niet meer zijn, ben je vrij. Hè? Dus het heeft iets heel droevigs dat die levens geweest zijn en tot niks meer zullen leiden enzovoort. Maar aan de andere kant, je kunt ze ineens je toe-eigenen. Je bent ineens de meerdere van je ouders. Hè? Die ouders zijn afhankelijk van mij geworden. Dat wat ik over ze denk. En dat heeft ook wel iets heel moois. Dus ook alle boze gevoelens die je ook altijd ten opzichte van je ouders hebt, denk ik, die verdwijnen dan ook. Omdat je denkt, ach, die arme zielen, hè? Ze liggen ergens onder de zoden. En als ik niet meer aan ze denk, dan... Of mijn andere familieleden, maar...
Dan zijn ze er niet meer.
Dus je hebt ook wel iets... Het heeft ook wel iets religieus bijna. Iets verheven taak. Weet je, je draagt ze voort. En dat heb ik, zeker omdat mijn vader zo snel ertussenuit piepte, heb ik altijd wel het gevoel gehad dat ik hem mee moest nemen in mijn leven. En ik heb het ook altijd prettig gevonden. Ik kon altijd beter met mijn overleden vader overweg dan met mijn levende moeder. En nu is mijn moeder dan ook overleden. ja, dat is in die zin wel weer op vooruit gegaan.
Maar het is ook een je zei, je hebt altijd de mogelijkheden. Mogelijkheden horen eigenlijk bij jeugd, want in het leven worden de mogelijkheden steeds minder.
Ja.
Ik bedoel, op een gegeven moment, het begint met dat je geen profvoetballer meer zult worden. En zo gaan allerlei andere mogelijkheden ook richting het irreële, ja, naarmate je ouder wordt. Je bent 60, althans dat is dit jaar, ja, dat je, ja, 60 wordt. En dan word je op een zeker ogenblik wel een oude man met een schrijftafel die vooral terugkijkt en dingen in leven houdt en in het verleden leeft.
Ja, maar het verleden, ja, het verleden heeft natuurlijk als voordeel op de toekomst dat je veel meer van af weet. Zo'n toekomst die vul je eigenlijk in met een heleboel clichés, omdat je er weinig van weet. He, met het weinige wat je weet, moet je het dan doen. En in je verleden ben je helemaal thuis. Dus daar kun je naar hartelust wat verzetten en verschuiven en samenvoegen. En ik vind dat een hele aangename bezigheid. En ik ontdek. En dat, ik zit ook in Ikje Kessels. Dan ligt P.F. Tomese, die ik dan ben, even in bed met twee vrouwen. Zegt hij dan, klaagt hij 20 jaar te laat. En net nu het niet meer hoeft, willen jullie wel. En het is wel heel veel mosterd na de maaltijd op deze manier. En dan zit ik daar eigenlijk me eronderuit te lullen. Van dan kan ik en hoeft het niet meer. En dan droom ik eigenlijk van een meisje wat ik ooit met J. Kessels heb ontmoet. En waar ik toen niet achteraan ben gegaan. En dan alsnog in mijn gedachten ga ik er dan achteraan. En dan gaat het toch gebeuren. En dan komen helaas die oude snollen binnen. En die nemen het dan
maar
van
maar zo,
over.
Zo savoureer je eigenlijk alle dingen die je hebt meegemaakt. Zoals je ook zei over een reis. Het is leuk om de reis te maken. Maar veel leuker om een thuis her te beleven door, ja, erover te schrijven. Zo, ja, kan je dat met een heel leven doen.
Ja, maar elk moment biedt zoveel aanknopingspunten. Daar word je helemaal gek van. Dat gaat je duizelen als je erover nadenkt. Dus dat... Je mist door te leven, mis je zoveel dat je af en toe daarnaast moet gaan staan en je moet concentreren op iets kleins. Dat is wat er in de kunst gebeurt. Er zijn kunstenaars die zich op iets heel altijd hetzelfde schilderen of altijd
weer een appel of weer een sinaasappel.
Ja, dus nu gaat het wel lukken. Hè? En dus dat kun je koket vinden, maar dat heeft ermee te maken. Zo'n appel, die lichtval verandert natuurlijk steeds. Hoe beter je ernaar kijkt, hoe meer je denkt van... ja, maar dat is die appel helemaal niet. Ik heb hem helemaal niet goed getroffen. En dat heb je als schrijver ook. Je beschrijft iets en je kunt wel zeggen... ja, toen stapten ze in de trein en ze gingen, weet ik wel, ergens heen. Maar dat is het niet. Het is iets heel anders. Hè? Het is het gevoel van in die trein stappen. En dat moet je zien te raken. En dat, daar kun je eindeloos... Wat bepaalde die sfeer? Dat woord trein zegt niks. Misschien moet je die geur wel raken. Of de bekleding van die rijtuigen moet je zien terug te vinden. En daar kun je eindeloos over doorgaan. Terwijl je destijds gewoon neerplofte in zo'n stoel en een sigaret opstak, want toen mocht je nog roken. En dat was het dan. Hè?
En dan keek of die overtrok. Aan die discussie tussen J. Kessels en de schrijver, het personage dat het overneemt en de andere personages die meemuiten en de lezer die natuurlijk ook nog iets in te brengen heeft. Ik zat het te lezen met heel veel genoegen en toen was er een ingezonden brief vorige week van Janna Loontjes, die vertelde dat ze bij lezingen op de kop kreeg omdat ze een boek had geschreven over een asielzoeker. En toen vroegen allerlei studenten literatuurwetenschappen en andere studies: wie ben jij om zijn lot te beschrijven? Mag je dat als schrijver wel doen? Mag je wel je inleven in iemand die je niet zelf bent? Die behoort tot een minder geprivilegeerde groep en dan kom jij en dan pak je dat verhaal op. En ik vond dat een mooi, die verwevenheid van moraal en literatuur.
Ja.
Want literatuur moet eigenlijk volgens mij immoreel zijn om te kunnen slagen.
Nou ja, het zijn aparte categorieën. Als je de literaire personages aan dezelfde wetten onderwerpt als rechtspersonen, dan zou er weinig van hun overblijven. Want dan zouden ze binnen alle perken moeten opereren. Want buiten de perken opereren betekent strafbaar zijn of weet ik wat. Hè? En Alles wat ons fascineert natuurlijk aan romanpersonages is buiten de lijntjes. Dat fascineert ons, wat ze binnen die lijntjes doen. Dat geloven we graag. Daar ga je echt een boek voor lezen. Dus het begint buiten de lijntjes. Dus het, in de wereld waarin... In onze wereld is er een moraal, maar in die boekenwereld niet. Dus laat ik zeggen, in die boekenwereld... Kan iemand zich te buiten gaan aan allerlei schandalige gedragingen.
Die kan racistisch zijn of vrouwonvriendelijk... of die kan gemeen zijn. Of,
En als je het hebt over dat... die culturele toe-eigening heet het dan, hè, cultural appropriation... want het is allemaal modus gejat uit Amerika. En daar ook al totale onzin, maar... Goed, we moeten er altijd mee oppassen, want dan ben je mens voor je het weet... zit je in een van de hokje en dan ben je de geslagen hond. Maar het is natuurlijk de alle gekheid op een stokje... dat ik niet een zwart iemand zou mogen beschrijven omdat ik wit ben... of dat ik geen vrouw zou mogen beschrijven omdat ik een man ben. Dan, dat is toch een totale...
De enige vraag die eigenlijk
is dat.
Telt is of het goed is, of je het goed doet. Ja, maar wat het, dat ook zijn mogen.
Ja, maar het verplaatsen in een mogelijkheid... Dus, dat is toch het wezen van... van wat er gebeurt in een roman. Dus, wat je mag beoordelen, is het geloofwaardig. Je kunt zeggen, ja, die vent die beschrijft geen zwarte... maar die beschrijft een zwarte Piet. He, die weet er niks van. He, zou ik door de mand kunnen vallen als schrijver... dat ja, hij weet niks van country music, hij doet net alsof. Maar hij weet nog ineens dat die gitarist... helemaal nooit met die of die heeft gespeeld. Maar dat heeft met geloofwaardigheid te maken. Een romanschrijver heeft alleen met... En als je geloofwaardigheid alleen zou berusten op je eigen biografie... dat ze zeggen, ik geloof hem, want hij is een man... of ik geloof hem, omdat hij in Tilburg heeft gewoond... Ja, dat is een versimpeling van de...
Van de literatuur.
Die, ja, van het einde van de literatuur. Dat is het, dan moet je het gewoon ook ermee ophouden.
Maar goed, dan heb je ook het personage die de telefoon erop klettert... of zelf een manuscript instuurt. En dan beginnen de avonturen. Ik, ja. J. Kessels heet het nieuwe boek. P.F. Tomese, dank je wel. Ik vond het een leuk gesprek.
Dank je wel.
Leuk om je te spreken. En, tot de volgende keer. En zometeen gaan we verder met Nooit Meer Slapen. Twitter @VPRO.